Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen. Als maar minder leerlingen in het hogere middelbaar kiezen voor wetenschap en techniek, de zogenoemde stemrichtingen, en dat terwijl die al jaren gepromoot worden. Hoe komt dat? Colocousing, dat is de grootste uitbater van co-living-projecten in Vlaanderen, wil verder groeien. Het bedrijf zoekt 50 miljoen euro om 100 herenhuizen te kopen en renoveren. Het voortbestaan van Tupperware hangt nu echt aan een zijden draadje. De producent van plastic potjes bekijkt met financiële adviseurs of een faillissement nog vermeden kan worden. Het is dinsdag 11 april. Welkom.
De zeven van de tijd.
1. De stemrichtingen, dat zijn wetenschappen, techniek, technologie en wiskunde, worden alsmaar minder populair. Dat blijkt uit dataonderzoek van onze redactie op basis van de inschrijvingscijfers van dit schooljaar en de onderwijskiezer. Voor het vijfde jaar op rij zijn er minder derdegraadsleerlingen in het middelbaar onderwijs die voor een stemrichting gekozen hebben. Het gaat om amper 42% van alle leerlingen, dat is het laagste niveau in meer dan 10 jaar. De daling komt op een moment dat bedrijven net meer jongeren nodig hebben met een neus voor wetenschappen en techniek. Tijdcollega Sarah Lamothe volgt het onderwijs op. Goedemorgen, Sarah.
Goedemorgen, Roan.
De stemrichtingen worden dus nog altijd jaar na jaar minder populair. Hoe komt dat?
Ja, ongetwijfeld spelen er wat vooroordelen mee. Experts zeggen ons dat wij er eigenlijk niet in slagen om die omslag te maken tussen wiskunde, fysica en iets heel maatschappelijk, menselijk, relevant. Je hebt die richtingen nodig als je wil nadenken over hoe gaan we om met klimaatopwarming of bijvoorbeeld innovatieve ziekenhuisapparatuur. Dat gaat over heel concrete dingen, maar mensen snappen soms niet. Ah ja, daar heb je echt wel stemcompetenties voor nodig. Een tweede reden, daarvoor wijzen experts een beetje naar de zesjescultuur van 6 op 10, dat het allemaal niet zo heel veel moeite mag kosten. En een derde is ook de leerkracht. Je ziet zeker in het ASO dat heel wat leerkrachten geen achtergrond hebben in wiskunde of wetenschap. En onderzoek heeft ook al getoond dat als je dat zelf niet gestudeerd hebt, dat je dat ook met wat minder enthousiasme kan overbrengen.
Er zijn nochtans al veel inspanningen gedaan om de richtingen te promoten. Hè. Moet het dan misschien nog dwingender?
Ja, dwingender is natuurlijk heel moeilijk. Hè. Kan je een jongere gaan verplichten om een bepaalde richting te gaan volgen? Nee. Maar wat we heel vaak zien is dat jongeren en ook hun ouders niet goed weten wat die stemrichtingen allemaal inhouden. Onbekend is onbemind dus. En daar zie je dat zowel de overheid als andere stakeholders allerlei manieren zoekt om toch die richtingen, die wiskunde, die fysica dichter bij die jongeren te brengen om de passie toch wat aan te wakkeren. Maar tot de dag van vandaag lijkt dat toch niet helemaal aan te slaan.
Wat zijn de gevaren van te weinig leerlingen in stemrichtingen, Sarah? Dat is waarschijnlijk geen goed nieuws voor bedrijven bijvoorbeeld.
Ja, bedrijven smeken nu al om die profielen. Als je kijkt naar de top 10 van knelpuntberoepen, is daar de overgrote meerderheid absoluut die technische profielen. Dus dat is één. Een tweede is meer van, je ziet eigenlijk dat onze Vlaamse studenten eigenlijk steeds minder goed scoren als het gaat over zeker wiskunde. En dat baart toch heel wat mensen zorgen. Zeker als je kijkt naar de absolute basislat bijvoorbeeld voor wiskunde, dat halen zelfs een kwart van de leerlingen van het tweede jaar secundair niet. Dat wil heel concreet zeggen dat die leerlingen er niet in slagen om de oppervlakte van een rechthoek bijvoorbeeld te berekenen.
En dat is toch wel verontrustend. Hè? Bedankt voor je uitleg, Sarah.
Geen probleem.
2.
De federale regering werkt aan een belastingvoordeel voor elektrische bestelwagens. Dat moet ondernemers aanmoedigen er minder op diesel of benzine te kopen. De afgelopen 10 jaar zijn er veel bestelwagens bijgekomen op de Belgische wegen, maar amper 3,6% daarvan rijdt elektrisch. Een extra belastingvoordeel moet zelfstandigen en KMO's nu dus stimuleren om de switch te maken. De federale regering heeft nog niet beslist hoe de hervorming er precies uit moet zien, maar de maatregelen moeten in elk geval budgetneutraal zijn. Vicepremier Petra de Sutter stelt voor om de fiscale aftrekbaarheid van e-bestelwagens tijdelijk op te trekken van 8% naar 40%. Een gelijkaardig voordeel kwam er 2 jaar geleden ook al voor emissievrije vrachtwagens. Binnen 5 jaar wil de Sutter vervuilende bestelwagens dan ook fiscaal gaan ontmoedigen door de kosten die ondernemers kunnen aftrekken voor diesel- en benzinemodellen te verlagen. Dat zal vanaf 2026 ook al gebeuren bij bedrijfswagens.
3.
Kolok Housing, een Vlaams bedrijf dat gespecialiseerd is in co-living, wil 50 miljoen euro ophalen. En daarmee willen ze 100 herenhuizen renoveren om te verhuren aan co-housers. Mensen die een woning delen, co-living dus, dat is duidelijk aan een opmars bezig. Nu verhuurt Kolok Housing ruim 40 panden. Dat zijn zo'n 400 kamers in Brussel, Leuven, Gent en Antwerpen. Daar moeten de komende jaren dus 100 huizen bijkomen, waar altijd zo'n 8 à 10 mensen samenwonen. Kolok Housing focust zich, anders dan de concurrenten, volledig op de renovatie van historische panden. Er zijn een pak verouderde herenhuizen die te groot en te duur zijn voor gewone gezinnen.
Ik heb zelf, voor ik het bedrijf Kolok Housing heb opgestart, 2,5 jaar in zo'n context gewoond.
Christoffer Karre heeft Kolok Housing 4 jaar geleden opgericht. Hij was eerst consultant en nadien leerkracht, maar hij raakte helemaal in de ban van co-living.
En ik heb heel mooie vriendschappen kunnen maken. Ik heb heel veel mensen van verschillende achtergronden culturen kunnen leren kennen. En dat heeft zo'n beetje de basis gelegd. En dan opeens kwam de vraag van de huisbaas van: Christophe, ik heb hier straat verder een ander huis gekocht. Zou je dat eens zetten om ook van dat huis een co-living gemeenschap te maken? En zo is de bal aan het rollen gegaan.
Kolok Housing is ondertussen de grootste speler in Vlaanderen geworden, de derde grootste in België. Om verder te groeien wil het bedrijf nu dus 50 miljoen ophalen bij investeerders. Dat is geen klein bedrag.
Wel, we mikken vooral op lange termijn investeerders, dus institutionele investeerders. Dus we spreken over verzekeraars, pensioenfondsen en ook family offices, die graag een dividend willen ontvangen. Het is een interessant product, omdat het enerzijds heb je de meerwaarde van die historische panden, die met de tijd waarde zullen bijcreëren. En anderzijds hebben we natuurlijk een inflatiebestendig en redelijk risicovrij product.
En het fenomeen co-living is de laatste jaren ook duidelijk aan een opmars bezig.
In Brussel is co-living sinds 2017 hot. Nu zien we diezelfde trend zich inzetten en zelfs versnellen in Vlaanderen. De vraag is alsmaar, zij gaan het versnellen en we krijgen alsmaar kandidaten als we een project lanceren.
Wat staat er vandaag nog op de nieuwsagenda? Wel, er is het lang verwachte onderrondje tussen Caroline van der Plas, die heeft met haar Boer-Burgerbeweging de Nederlandse verkiezingen gewonnen, en Frans Timmermans, de klimaatchef van de EU. Maar, ja, met stikstof als onderwerp is de kans groot dat het een beetje een tovenmansgesprek wordt.
Voorkennis.
Sinds de Nederlandse verkiezingen moet Van der Plas van debat naar interview lopen. Een uitstapje naar het Schumannplein in Brussel past dus niet in haar agenda. Daarom zakt Timmermans vandaag dan maar zelf af naar Den Haag, om het dus over stikstof te hebben. Dat thema was de belangrijkste reden voor het electorale succes van de BBB, de partij die Van der Plas heeft opgericht. Volgens haar doen de Europese natuur- en stikstofregels tienduizenden boeren bloeden. Ze pleit er dan ook voor om de regels te versoepelen. Maar voor Timmermans is er geen ruimte voor discussie. Volgens de Europese klimaatchef, zelf ook Nederlander, kan Nederland de doelstelling alleen halen door boeren uit te kopen en de landbouw te vergroenen.
5.
Grote farmabedrijven als Pfizer, GSK en Moderna staan op een zucht van een vaccin tegen het RSV-virus. Daar wordt al naar gezocht sinds de jaren 70. Elk jaar sterven er wereldwijd 160.000 mensen aan het respiratoire syncytieel virus, kortweg RSV. Voor wie gezond is, is het vaak niet meer dan een verkoudheid, maar het kan wel gevaarlijk zijn voor mensen met een zwak afweersysteem, ouderen en jonge kinderen. De voorbije winter was er nog een golf van RSV-infecties in ons land. Na een jarenlange zoektocht naar een vaccin zitten 3 farmabedrijven nu echt in de laatste rechte lijn. Volgende maand al besliste de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA over de RSV-vaccins voor ouderen van Pfizer en GSK. En ook Moderna wil voor de zomer een goedkeuringsaanvraag in de VS indienen. Het vaccin zou tegen 2030 wereldwijd minstens 10 miljard dollar kunnen opbrengen. Big business dus. En mogelijk ook goed nieuws voor ons land, want GSK, de Britse farmareus, heeft vorig jaar al 70 miljoen euro gestopt in een productielijn voor zijn RSV-vaccin in het Waalse Waver. Daar heeft GSK nu al de grootste vaccinfabriek ter wereld.
6.
Familie. familiebedrijven blinken uit op de beurzen, zowel in Europa als in de VS en Azië. Het is toch een bijzonder fenomeen en dus moeten we het er even over hebben. Concreet doen familiebedrijven het jaarlijks gemiddeld zo'n 3 procentpunten beter dan bedrijven die niet door een familie geleid worden. En het zijn doorgaans ook gullere dividendenbetalers. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksinstituut van Credit Suisse. Dat analyseert al bijna 20 jaar de prestaties van familiebedrijven op de beurs. Het instituut beschouwt een onderneming als familiebedrijf als de stichtende familie nog minstens 20% van de aandelen in handen heeft. Evert Nerings van onze beleggerredactie, jij hebt dat onderzoek bekeken. Goedemorgen.
Goedemorgen, Roan.
Toch een opvallende vaststelling, hè, dat familiebedrijven excelleren op de beurs. Hoe komt dat?
Wel, de onderzoekers die zien daarvoor verschillende redenen. Ten eerste stellen ze vast dat familiebedrijven vaak op een vrij voorzichtige wijze geleid worden, dus met vrij weinig schulden en met weinig extern kapitaal. Dus in die zin zien we toch dat familiebedrijven vaak redelijk risicoavers zijn, wat op de beurs op de lange termijn een voordeel is. Mm-hmm. Daarnaast stellen de onderzoekers van Credit Suisse, die het onderzoek gedaan hebben, ook vast dat familiebedrijven heel veel know-how in huis hebben vaak. Omdat vaak een stichtende familie met generatieslange ervaring over het bedrijf en over de sector. En dat is ook op termijn een voordeel. Zeker ook omdat in familiebedrijven er iets minder personeelsverloop is, waardoor er heel veel menselijk of sociaal kapitaal is.
En doen de verschillende generaties in familiebedrijven het dan even goed?
De onderzoekers van Credit Suisse die concluderen eigenlijk dat na de tweede generatie dat het voordeel dat de familiebedrijven hebben eigenlijk iets kleiner wordt. Vaak heb je dan een bedrijf dat gegroeid is, dat groter wordt, dat wordt ook iets moeilijker te besturen. Als de eerste generatie verdwijnt, verdwijnt er ook heel veel know-how uit het bedrijf. Dus na 3-4 generaties zien ze toch dat het overpresteren van de familiebedrijven iets minder wordt. Nu daartegenover staat wel dat meer mature bedrijven ook vaker gediversifieerd zijn, wat ook het risico weer vermindert.
Zeg, en Evert, kan je daar als belegger van profiteren? Geldt het ook voor Belgische familiebedrijven bijvoorbeeld?
Wel, de Belgische belegger die heeft in die zin het voordeel dat er op de Brusselse beurs traditioneel toch vrij veel familiebedrijven noteren. Een schoolvoorbeeld als Lotus Bakeries, de bekende koekjesbakker. Mm-hmm. Een bekend familiebedrijf van de familie Bonen. En dat bedrijf heeft nu vorig jaar voor de 19e keer in 21 jaar beter gedaan dan de BEL20-index, wat dat toch wel een zeer straffe prestatie is.
Dankjewel, Evert.
Graag gedaan, Roan.
7.
This is Tupperware. The airtight plastic containers that keep good foods fresher longer. You can freeze it, stack it, any which way.
Zo klonk een reclamespot voor Tupperware in de jaren 60. De populaire Amerikaanse producent van plastic keukenpotjes zal, naar alle verwachting, het faillissement aanvragen. Het aandeel van Tupperware is gisteren met ruim 40% gekelderd op Wall Street. Dat gebeurde nadat het bedrijf bekendgemaakt had dat er financiële adviseurs zijn ingehuurd. De schuldgraad van Tupperware was eind vorig jaar namelijk bijna 5 keer zo groot als de bruto bedrijfswinst. Maar de problemen zijn niet nieuw. Hè. Toen de kwartaalcijfers eind vorig jaar gepubliceerd werden, had het bedrijf al gezegd dat de toekomst onzeker is. De ooit zo populaire Tupperware parties, dat zijn koopavonden bij mensen thuis, hebben veel minder succes. Er zijn ondertussen goedkopere alternatieven online te koop. En ook de lockdowns in China en de inflatie in Europa zijn spelbrekers geweest. En dan was er nog de levenslange garantie die klanten kregen op hun potjes. Alles behalve rendabel. Een eventueel faillissement zou ook in ons land gevolgen hebben. Er werken zo'n 260 mensen in de Tupperware-fabriek in Aalst. Het bedrijf probeert wel nog om het tij te keren. Tupperware wil nu $700 miljoen aan schulden herschikken bij investeringsbanken. En daarmee is deze 7 ook weer netjes ingepakt. Nog een heel fijne dag en graag tot morgen.
Dit was de 7 met Roan van Eijk. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.